een goede middag, goede avond. Ik ben Caroline Hertog van Uitkomen met je inkomen. Financieel coach voor mensen die goed verdienen, maar toch financiële onrust en stress ervaren. Die geld daardoor ook helemaal niet zo leuk vinden, maar zich wel realiseren dat ze er toch echt wat mee moeten. In deze podcastserie ga ik in gesprek met experts en ex-klanten over geldzaken. Welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp dat voor veel mensen gevoelig en ingewikkeld is. Hypotheken voor, tijdens en na een echtscheiding. Want als een relatie eindigt, stopt het financiële plaatje niet ineens. Wat gebeurt er met de woning? Kan een van beiden in de woning blijven? Moet het huis verkocht worden? En hoe voorkom je dat je in een toch al moeilijke periode ook nog eens financiële fouten maakt? Daarover praat ik vandaag met Pascal Nos van Vloot. Pascal adviseert mensen over hypotheken en financiële planningen en is gespecialiseerd in hypotheekadvies bij scheiding en relatiebreuk. Pascal, welkom en fijn dat je er bent.
Dankjewel, Caroline.
Ja, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijdje, al een paar jaar, via een zakelijk netwerk. Maar voordat we de inhoud induiken, denk ik dat het goed is als de luisteraar een beetje weet, wie is Pascal privé?
Ja, nou, dankjewel nog inderdaad voor de uitnodiging, Caroline. Pascal Nos, ik ben inmiddels 54 jaar. Ik woon in Bleiswijk, getrouwd met Janneke. En twee volwassen dochters inmiddels van 18 en 22 jaar, Emma en Fine. Als ik niet aan het werk ben, wat ik ontzettend leuk vind, ja, ben ik vooral een sportman. Veel padellen, wielrennen en schaatsen. En daar bespreek ik vooral mijn tijd aan.
Ja, mooie tijdsinvulling. En zeker, af en toe zal het werk en privé om een bepaald evenwicht schreeuwen, of niet?
Ja, maar dat gaat me redelijk goed af. Ik probeer altijd goed de balans te bewaken. En ja, sporten heb ik ook gewoon nodig om goed te kunnen werken. Dus dat is ook belangrijk.
En daar vinden we elkaar in, hè? Ik heb dat ook. Sporten is een heel belangrijk onderdeel om fit genoeg te blijven, om ook veel te kunnen werken. Ja. Hey, en als jonge jongen ben je ooit gaan studeren? Aan de Erasmus Universiteit, fiscaal recht. Hoe kwam je bij die studie? Wat maakte dat je daarvoor koos?
Ja, daar kan ik een heel mooi verhaal over houden dat ik daar jarenlang van gedroomd had. En als jongetje al fiscalist worden
wilde
worden.
Ik ben bang van niet. Ik hoor hem aankomen.
Nee, zeker niet. Uiteindelijk, ik woon in Wageningen. Daar ben ik geboren en getogen.
Ja.
En ik heb gewoon gekeken. Nou, ik wilde in ieder geval naar een stad waar ik op kamers kon. Dus niet te dicht bij Wageningen. Mm-hmm. Toen kwam ik in Rotterdam uit. En ik heb gekeken welke studies zijn er. En een beetje met afvinken van wat past niet bij me.
Ja.
Kwam ik uiteindelijk bij rechten terecht. Mm-hmm. Daar ben ik ook eigenlijk gestart het eerste jaar. En toen kwam in die periode fiscaal recht op de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Ja.
En dat leek me wel leuk. Wat iets meer bedrijfskundig, bedrijfseconomisch. En uiteindelijk ben ik daar ingerold.
Ja.
En heb ik die studie gedaan.
Ja, grappig is dat hoe dat werkt. Hè? Ik wist gewoon heel zeker, ik zou geneeskunde gaan studeren. En toen dat toch uiteindelijk dat ik dacht, nee, dat is nog 14 jaar, want dan wil ik me specialiseren in de kindergeneeskunde. En toen ben ik afgehaakt en toen dacht ik, ja, moet ik dan nu gaan strepen? Nou, laat ik dat niet doen. En uiteindelijk is mijn leven totaal anders gelopen. Maar hey, je bent uiteindelijk aan het werk gegaan, 20 jaar, bij PwC, BDO, Van Landschot, niet de minste. Wat maakte dat je uiteindelijk hebt gekozen om voor jezelf te beginnen?
Ja, ik ben na mijn studie gestart bij PwC. Eigenlijk een vrij logisch traject. Fiscaal recht gestudeerd. Nou ja, fiscalisten hebben ze altijd nodig, nog steeds.
Mm-hmm.
En ik kon daar aan de slag. Echt perfecte organisatie om te starten. 10 jaar fiscalist geweest. En toen had ik wel het gevoel van, nee, dit wil ik niet mijn hele leven doen. Het is toch veel een soort fiscaal trucje wat je steeds moest gaan regelen.
Ja.
En uiteindelijk ben ik het private banking vak in gegaan bij Van Landschot. Dat ook een aantal jaren met heel veel plezier gedaan. En toen in 2010 had ik het idee, ik heb genoeg ervaring. En toen ben ik voor mezelf gestart.
Mm-hmm.
Als financieel adviseur, met de achtergrond als fiscalist en private banker. En dat doe ik nu 16 jaar inmiddels.
Ja, want dat ben je gewoon blijven doen.
Dat ben ik blijven doen.
En op een gegeven moment ben je de hypotheken erbij gaan doen.
Nee, als onderdeel van private banking deed ik al hypotheken, okay, financiële planning en beleggingsadvies.
Ja, echt dat hele pakket.
Ja, het hele precies. Ja. Eigenlijk het adviseren van toen vermogende particulieren en nu van particulieren. Dus dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, ook als adviseur.
Ja.
Dus hypotheekadvies is iets wat ik al sinds 2010 doe.
Ja.
En eerst vanaf 2010 voor mezelf gestart. Toen nog een samenwerking gehad met Financiën. Een jongen in Amsterdam en sinds 2017 het huidige bedrijf Float samen met mijn compagnon Mark van Lank.
Ja, ja, mooi. Mooie combi.
Ja.
Hey, en wat maakte dat je op een gegeven moment bent gaan specialiseren in hypotheken rondom echtscheidingen en relatiebreuk?
Nou ja, het simpele antwoord is puzzels.
Ja.
Uiteindelijk is het erbij elke echtscheiding. Je hebt met twee partijen te maken. Je hebt met fiscaliteit te maken. Het is bijna nooit heel makkelijk. Dus
kan je wel zeggen dat het ingewikkelder is dan toen dat stel voor het eerst bij je kwam en samen een huis ging kopen?
En wat bedoel je precies?
Nou, ik kan me voorstellen dat het als twee mensen elkaar ontmoeten en ze willen een huis kopen, dan komen ze bij jou. En als dan de relatie het niet redt en dat ze uit elkaar gaan, kan ik me voorstellen dat het ingewikkelder is om dat uit te zoeken, dat dat een grotere puzzel is dan in het begin toen ze met z'n tweeën bij je kwamen.
Ja, nee, zeker. Wat vooral lastig is natuurlijk dat je partijen niet altijd het over dingen eens zijn.
Ja.
Dus daar moet je rekening mee houden. En dat het op een gegeven moment, als je natuurlijk start, dan ga je met z'n tweeën, met twee inkomens, één huis kopen.
Ja.
En nu zie je vaak dat je op één inkomen, of apart inkomen, twee huizen moet regelen.
Ja.
Dat maakt het veel lastiger om rond te krijgen.
Ja, precies.
En zeker met de huidige prijzen. Als mensen natuurlijk een aantal jaar iets gekocht hebben, waren de huizenprijzen ook nog wat anders dan tegenwoordig.
Ja.
Dus dat maakt het zeker lastiger, ja.
Ja, snap ik. En je hebt, daar komen we zo meteen nog op, ook nog eens te maken met de emoties die er allemaal bij meespelen. Maar daar gaan we inderdaad op in. Heel vaak denken we wel aan de emotionele kant, aan de juridische kant. Ik begon ook al net weer over die emotionele kant inderdaad. Maar de woning en de hypotheek hebben gewoon een enorme impact. Als mensen in scheiding liggen en er is een koopwoning, wat is dan de fout die de meeste ellende oplevert? Is er iets waarvan jij zegt...
Nou, ik denk dat er een paar fouten zijn, of fouten tussen aanhalingstekens uiteraard, maar wat denk ik heel lastig is dat mensen lang steggelen over de waarde van een woning.
Mm-hmm.
En dan beginnen ze wel zo, we hebben een WOZ-waarde, niet zo hoog. Moet je dan gaan taxeren, misschien een andere waarde. Maar zeker in deze markt, waarde, een huis verkopen kan ook nog wel weer een hele andere prijs opleveren. En dat is denk ik wat mensen vaak onderschatten, omdat niet te bespreken dan over die waarde. Dat lang laten zullen. En dan moet er toch een keer over die waarde worden gesproken. En dan, welke waarde ga je het dan opeens hebben? En als er dan een verschil zit tussen een WUZ-waarde en wat je misschien op Funda zou zien wat een huis zou kunnen opleveren.
En zit een wat hij uiteindelijk oplevert door te overbieden.
Ja.
Want we hebben nu eigenlijk drie waarden.
Zeker. En als dat er een paar ton tussen zit, dan kan dat het ontzettend bemoeilijken. Dus dat is wel iets. Dat is wel iets wat veel ellende kan opleveren als dat niet in het begin snel besproken durft te worden.
Ja. Hey, en als we dan eens bij het begin beginnen, want ik kan me herinneren 19, 20 jaar geleden, toen voelde ik wel een beetje aankomen dat mijn ex-man en ik uit elkaar gingen. En wat ik toen heb gedaan, toen er tijd kon dat nog, toen heb ik een hypotheekadviseur op mijn werk langs laten komen. Om gewoon eens te horen, wat is er wel mogelijk, wat is er niet mogelijk. Puur om voor mezelf in mijn hoofd een stukje duidelijkheid te krijgen van en straks dan? En wat dan? En waar moet ik rekening mee houden? Want ik zeg altijd, in je hoofd lijkt iets een heel groot ding, omdat die constant rondjes draait. En op een gegeven moment wilde ik antwoorden hebben. Ook al waren die nog heel vaag, want er was nog niks. Nee. Er was nog niet eens een officieel van wij gaan uit elkaar. Wat raad jij mensen aan om mee te beginnen? In die aanloopfase dus. We gaan uit elkaar. En nu?
Ja, sowieso zou ik heel snel een hypotheekadviseur inschakelen om eens wat zaken te laten berekenen. Want wat je vaak ziet is dat mensen natuurlijk op een gegeven moment bijvoorbeeld naar een mediator gaan, proberen afspraken te maken. Maar als je nog geen enkel idee hebt of je bijvoorbeeld kan een van de poorters bijvoorbeeld in het huis blijven. En als dat zo is, kan die andere partner een huis kopen.
Ja.
Maar stel dat je naar een mediator gaat en ze hebben het idee, stel even een klassieke relatie, man en vrouw, en de man wil in de woning blijven.
Mm-hmm.
En je gaat er in de mediation op inzetten, maar je weet helemaal niet of dat kan. Ja, dan ga je misschien al afspraken maken en dan ga je daarnaast gaan berekenen, is dat mogelijk? En als dan de uitkomst is, nee, dat kan helemaal niet, moet je eigenlijk weer gaan starten met een mediation traject.
Ja.
Terwijl het toch al best wel een moeilijk traject is. Dus wat zie ik vaak en wat ik het allerliefste heb, en dat is niet alleen voor eigen parochie preken, maar als mensen bij mij komen, om gewoon maar eerst eens even vrij blijven te berekenen. Wat zijn de mogelijkheden?
Ja.
Kan een van de partners, of welkom, beide partners, kan een van de partners in het huis blijven? En zou de andere partner een huis kunnen kopen?
En willen kopen.
En willen kopen.
Ja.
Als dat antwoord nee is, bijvoorbeeld antwoord 1, een partner kan in het huis blijven, maar de ander kan geen huis wonen. Ja, dan weet je dat je iets anders moet regelen. Huren of, nou ja, sommigen gaan tijdelijk nog even weer bij ouders wonen. Dat is natuurlijk ook misschien niet aantrekkelijk. Maar dan weet je dat wel, dat je een aantal dingen kan afstrepen.
Ja.
En ik denk
ja.
dat het heel belangrijk is dat je vooral in het begin van een echtscheidingstraject ook een aantal dingen van het lijstje kan halen. Omdat het toch niet mogelijk is.
Nee.
Hoe confronterend het natuurlijk ook is. Hè?
Ja.
Het is misschien als iemand zegt, ik wil heel graag in het huis blijven. En het antwoord is, het kan niet.
Het kan echt niet.
Ja, dan is dat niet heel leuk.
Nee.
Maar het probleem wordt niet makkelijker als je dat na 3 maanden hetzelfde antwoord krijgt.
Nou ja, dat is het ook. Hè? En ik kan me ook zo voorstellen. Ik ben sowieso in mijn karakter is het altijd zo van, joh, ik kijk de dingen liever aan. Want dan kan ik er wat mee in plaats van mijn hoofd in het zand te stoppen. Maar ik kan me wel voorstellen als hè, dat maak ik natuurlijk ook bij mij hier in de praktijk mee, dat mensen cijfers helemaal niet zo leuk vinden. Die denken van ja, een hypotheek, ja, dat is allemaal abracadabra, dat deed mijn ex altijd. En dan moet ik me er nu ineens in gaan verdiepen. Dat zal jij ook wel meemaken, dat mensen, ja, je moet het zo goed uitleggen en meenemen, maar de stap om dan al in een heel vroeg stadium naar jou toe te gaan, kan heel lastig zijn.
Ja, zeker, kan zeker lastig zijn. Het is wel zo natuurlijk, ik kom allemaal verschillende soorten klanten mee.
Ja, ongetwijfeld.
Mensen die bijna zelf hypotheekadviseur hadden kunnen zijn. En mensen die er echt niks van af weten. Uiteindelijk lukt het altijd. Om Jip en Janneke taal wel iets te vertellen.
Ja.
Zodat iedereen begrijpt wat je zou moeten begrijpen.
Ja. En dat is natuurlijk ook enorm belangrijk. Hè?
Zeker.
Als je een handtekening ergens onder moet zetten, moet je begrijpen waar het over gaat.
Ja, je moet uiteindelijk straks ook begrijpen, wat ga ik straks betalen? En is het voor mij echt de juiste keuze om te doen?
Ja.
Want je kan natuurlijk in een emotionele setting natuurlijk best wel, want dat zie je vaak, dat mensen zeggen, we willen één graag dat één van de partners in de woning blijft.
Ja.
Omdat het prettig is voor de kinderen.
Maar als je, die hebben wij ook gezegd.
Zeker.
Absoluut. Ja.
Maar als het financieel eigenlijk echt tegen een randje is en het heel moeilijk gaat worden, is het de vraag of dat uiteindelijk op lange termijn, misschien ook op korte termijn, de beste keuze is voor de kinderen.
Ja.
Heel moeilijk, want het is heel makkelijk gezegd, want ik ga over cijfertjes en daar veel minder voor dat stuk emotie.
Ja.
Ik ben natuurlijk niet in de relatie betrokken. Maar het is wel van belang om dat wel mee te nemen. Om toch ook ja, niet alleen te zeggen, oké, we hebben nu een keuze gemaakt. Maar voelt die keuze over een jaar ook nog goed?
Ja, klopt. En dat is voor de mensen moeilijk. En het enige wat jij kan doen is voorrekenen.
Zeker.
Ja, want dan gaat dit ongeveer je hypotheek worden.
Ja.
En wat houdt dat in? Wat blijft er dan over?
Ja, en dat is eigenlijk altijd de basis waar ik start met klanten. Lukt niet altijd, hè. Zoals mensen, zeker als mensen natuurlijk iets minder goed uit elkaar gaan, willen ze ook vaak een eigen adviseur hebben.
Mm-hmm.
Maar toch steeds komen de meeste klanten samen. Als ze gaan scheiden bij mij op kantoor.
Ja.
En dan kan ik gewoon uitleggen van oké, wat zijn de mogelijkheden?
Ja.
Kan partner 1 eens in de woning blijven? Kan partner 1 een andere woning kopen? Dat geldt ook voor partner 2. En waar moet je op letten?
Ja.
En ik vind het altijd heel erg prettig om bij beide partners gewoon in dit traject vanuit de hypotheek al gelijk aan te geven van, joh, dit zijn zaken die eigenlijk altijd besproken moeten worden. Want hoe eerder dat ze dat weten, hoe sneller ook een traject kan verlopen.
Ja.
Want het is altijd heel vervelend als je maanden in gesprek bent, bijna klaar bent en een convenant gaat tekenen. En ik zou dan een opmerking maken, ja, hebben jullie daar en daar nog over gedacht?
Ja, precies.
En ze nog 3 maanden verder gaan. Daar zit uiteindelijk natuurlijk niemand op te wachten. Dus als ik mensen spreek, wil ik eigenlijk altijd gelijk aangeven. Dit zijn de punten waar je altijd over na zou moeten denken. En ga dat neerleggen bij de mediator en ga dat bespreken.
Ja, en dan heb je ook zelf de tijd om daar nog even goed over na te denken. In plaats van dat je ad hoc heel snel moet gaan schakelen.
Ja.
Hey, en bij zo'n eerste gesprek heb jij dan al meteen documenten nodig? Salarisstroken, bij een ondernemer is dat nog anders?
Ja, zeker. Ik vraag altijd alles nodig om een goede berekening te maken.
Mm-hmm.
Gaat redelijk ver eigenlijk voor een eerste kennismaking, omdat het natuurlijk nog een heel vrijblijvend traject is. Maar ik vind het niet heel prettig om een berekening te maken en dan later te zeggen, ja, als ik die gegevens had, ja, als ik die gegevens had gehad, wordt de berekening anders. Mijn ervaring is ook dat mensen eigenlijk, als ze in de spreekkamer zijn, ook altijd voor ons kiezen. Dus dat stukje extra werk, dat is prima om te doen.
Ja.
En dan kunnen ze ook echt verder. Want ik vind het ook wel belangrijk, ja, als je tegen een klant zegt, het kan niet. Ja, dan wil je niet laten zeggen, ja, als ik dat had geweten, had het wel gekund. Want
ja,
dat is voor niemand prettig.
En wat heb je dan nodig, inderdaad, aan documenten?
Nou, sowieso altijd inkomensgegevens.
Mm-hmm.
Vraag ik op schulden. De hypotheekschulden, maar bijvoorbeeld ook studieschulden, WKR-schulden.
Ja.
Wat ik van belangrijk vind, ook in het plaatje, zijn er bijvoorbeeld ouders die kunnen helpen. Want dat betekent ook dat je los van spaargeld, stel dat ik niet uitkom in de berekening, maar er zijn ouders die kunnen helpen, kan het net het stapje zijn bijvoorbeeld wel in het huis te blijven. En wat ik ook wel aangeef, ik maak een berekening, maar wat ik in het begintraject natuurlijk niet weet, ja, is er bijvoorbeeld sprake van alimentatie.
Ja.
Maar dat kan ook weer voor die mediator juist keuzes maken. We doen iets wel of niet, of we verrekenen het op een andere manier. En op die manier, ja, komen ze eigenlijk met een heel goed plaatje. Kunnen ze, ja, bij een mediator, precies, terecht, waardoor je echt afspraken kan maken zonder dat er allemaal, ja, nog, ja, zeg maar, allemaal konijnen uit die hoed gaan komen.
Uit de hoge hoed gaan komen, ja.
Zit de mediator niet op te wachten, maar zitten zeker mijn klanten niet op te wachten.
Nee. Heb je dan ook al de waarde van het huis nodig in zo'n gesprek?
Nee.
Of geschatte waarde?
Nee, wat ik wel doe, ik ga eerst vragen van, hebben jullie zelf een idee van de waarde?
Mm-hmm.
Want uiteindelijk, een verdelingswaarde kan je natuurlijk binnen wat fiscale grenzen. Hè? Ik bedoel, je kan niet op een gegeven moment zeggen, joh, we gaan een ton. Want als een huis 6 ton waard is, want dan ga je echt met schenkingen te maken. Maar binnen een redelijke marge kan je natuurlijk wel een waarde met elkaar afspreken.
Ja, ja.
En als ze zelf daar natuurlijk een idee over hebben, dat is vaak de basis waarmee ik ga rekenen. Want ja, je moet een uitkoopfinanciering gaan regelen.
Ja.
En dan kan ik vaak, en dat vinden mensen wel prettig, ook zeggen, nou ja, als dit de waarde is, dan zou het kunnen. Maar eigenlijk is dit de maximale waarde waar je, wat je kan afspreken. En spreek je een hogere waarde af, ja, dan kan je dat wel afspreken.
Maar dan is het financieel niet op te komen.
Nee, dan is de kans zeer groot dat het gewoon niet gaat lukken.
Nee. Hey, en je gooide net even een woord tussendoor. Uitkoopfinanciering. Die mag je even uitleggen.
Ja,
voor de gemiddelde leek.
Nee, ja, snap ik. Een beetje beroepsdeformatie.
Ja, precies.
Nee, als mensen een huis kopen, stel je hebt een huis met een waarde van 6 ton.
Ja.
Ze hebben een hypotheek van 4 ton, betekent dat er 200.000 euro overwaarde in de woning zit.
Ja.
Als partner, een van de partners, het huis in het huis wil blijven, ja, dan betekent eigenlijk dat de helft van de overwaarde, stel dat beide recht hebben op de helft, dan betaald moet worden aan, ja, de andere partner. Dus in dit geval, overwaarde was 200.000 euro, moet je dus los van andere dingen 100.000 euro betalen aan de andere partner. En dat is de uitkoop.
Ja, precies. En daar moet een hypotheek voor komen.
Ja, dus je moet de hypotheek die er is, hè, ik had dan het voorbeeld van 4 ton, moet je overnemen.
Ja.
Plus nog een extra deel van 100.000 euro. Dus, ja, uiteindelijk, los even van kosten, komt er een hypotheek van 500.000 euro.
Ja, precies.
Hè, dus dan is het wel even na te denken, ja, is dat verantwoord, los wat kan binnen de mogelijkheden van de bank, maar ook qua lasten, wil je dit?
Ja. Ja, dat is ook altijd die vraag, hè? Wil je,
ja,
dat? Ben je bereid om dat, om zoveel geld aan je huis uit te geven?
Ja, zeker, wat ik het voorbeeld ook eerder gaf. Vaak wordt, vind ik ook helemaal niet onterecht, natuurlijk als eerste gedacht, het is prettig voor de kinderen dat, ja, ze in het huis kunnen blijven.
Ja, het is een vast gegeven.
Ja.
Het is vaak vlak bij de school. Het,
ja. En het is ook niet heel makkelijk om een ander huis te krijgen. Zowel niet in huur en koop, dus dat speelt zeker
niet
ook mee.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk moet het wel betaalbaar blijven.
Ja.
En los of iets financieel te doen is bij een bank, ja, moet het ook passen binnen het patroon van iemand. En, ja, wil je die stappen terug doen als dat eventueel moet, ja, je moet ook wel een beetje blijven,
ja,
leven.
Stappen terug doen zal je sowieso moeten,
zeker,
doen. Want je hebt dat hele huishouden, ja, ineens alleen te dragen. Terwijl je het daarvoor op 2 salarissen deed.
Ja.
En ineens alleen.
En de vraag is natuurlijk, hoeveel stappen terug wil je dan,
ja,
doen?
Precies. Ja, precies. En ik kom het tegen, hè, mensen die inderdaad uit de emotie een bepaalde keuze hebben gemaakt, maar 2-3 jaar later toch op, ja, het heel ingewikkeld vinden dat er heel veel geld naar wonen gaat.
Ja.
Ja, ja. En aan de andere kant, waar kom je anders terecht en welke huizen zijn er dan beschikbaar?
Zeker.
En waar ga je dan wonen?
Want,
ik kan me voorstellen, als je in een hele grote villa woont, dat je nog een stapje terug kan doen. Maar als je in een rijtjeshuis woont, ja, dan zijn er niet zo heel veel opties meer. Want appartementen zijn tegenwoordig,
nee,
ook heel duur. Ja. Hey, en dan, dan is het uiteindelijk zover. Dan is er duidelijkheid bij de mediator. Er is duidelijkheid over de hypotheek. En dan gaat er van alles geregeld worden.
Zeker.
Want dan komt er dus inderdaad dat de ene partner die neemt dan die hypotheek over, die uitkoophypotheek.
Ja.
De andere partner krijgt het geld gestort.
Ja. Maar goed, eigenlijk nog even één stapje terug. Want je geeft nu ook aan, het is allemaal geregeld bij de mediator. Je had natuurlijk jouw eerste vraag, hè, wat zijn soms dingen die misgaan? Of
ja.
Nou, een van de dingen die ik heel vaak tegenkom. Wat je vaak ziet in een traject is dat mensen natuurlijk de tijd nemen voordat ze de beslissing nemen om te gaan scheiden.
Ja.
Zeker mensen die kinderen hebben. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk. Hè? Je bent een tijd met elkaar geweest. Je voelt misschien, oké, er voelt een punt dat je misschien wil gaan scheiden. Maar wanneer ga je het vertellen? Wanneer ga je het kinderen vertellen? Op het moment dat die beslissing is genomen. Dus misschien ook al de keuze hebben. We gaan naar mediator. We gaan echt dat traject inzien. Dan zie je vaak dat mensen heel snel willen gaan.
Ja.
En ik kom regelmatig tegen dat iemand zegt, ja, mijn partner gaat haar woning overnemen. En ik heb al iets gezien, kan ik een bod doen? Ja, en dan kom ik altijd met iets, dan denk ik, ja, dat is niet het leuke wat je deed. Dan moet ik zeggen, ja, maar eigenlijk moet het traject eerst afgerond zijn voordat de ander een huis kan kopen. Ja, hoezo dan? Ja, als je de uitkoopsom, hè, dus de overwaarde nodig hebt wat in de woning zit. Ja, dan zal dat geld, zal die andere partner wel eerst die financiering moeten regelen. Dus als dat geld gewoon beschikbaar voor jou is.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook te maken, zolang niet alles rond is, ben jij nog steeds verantwoordelijk voor de schuld die op je eigen woning rust. En banken zijn niet zo makkelijk zeggen, joh, ga maar er iets anders bij doen. Want dan heb je gewoon twee hypotheken. Dus eerst moet dat traject doorlopen worden. Nou ja, mediation traject met een convenant duurt een bepaalde periode. Dan moet je nog naar een rechtbank. Duurt ook een aantal weken en dan moet er nog een inschrijving. Dus je bent eigenlijk wel een paar maanden verder voordat je verder kan.
Ja.
En dat is wel iets wat mensen dan tegenvalt. Die willen dan op een gegeven moment verder en dat snap ik. Want als je de beslissing hebt genomen wil je graag misschien ook ergens anders wonen. Dus dat probeer ik ook altijd snel in het traject duidelijk te maken. Het is niet zo'n leuke boodschap. Maar weet dat je nog even geduld zal moeten hebben.
Ja, ja.
Ja.
Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Ik was op een gegeven moment ook naar huizen aan het kijken. En vond inderdaad een huis waarvan ik dacht, nou, dit wordt hem. De overdracht zou op 1 april zijn. En mijn ex-man die had net de financiering niet rond. En gelukkig kon mijn vader inspringen. En heeft hij iets moeten tekenen. Want de echtscheiding verliep ook vertraging op uiteindelijk bij de rechtbank. En dat konden we afdoen met een ondertekend formulier dat ik... En hij ondertekende dat die nieuwe woning echt mijn schuld zou worden en niet zijn schuld. Want we waren tenslotte voor de wet nog getrouwd. De echtscheiding was nog niet uitgesproken. En toen inderdaad een paar weken later had hij net niet op tijd zijn financiering rond. Kon mijn vader gelukkig inspringen en een week later ging alsnog dat geld heen en weer. Maar kan dat nog steeds? Kan je nog steeds als er toch een kink in de kabel komt door middel van een formulier inderdaad aangeven van hé, maar dit is mijn schuld, dat is jouw schuld, om het niet te vertragen?
Nee.
Of is dat inmiddels achterhaald?
Nee, je ziet eigenlijk dat banken allemaal hetzelfde beleid hebben. En een bank zegt eigenlijk, ik ga een hypotheek aanvragen. Hè, dus dat je partner in het huis wil wonen. Ik ga die aanvraag eigenlijk pas beoordelen als alle stukken er zijn.
Ja.
Dus dat betekent dat er gewoon een beschikking van de rechtbank moet zijn. Een gemeentelijke inschrijving, een conceptakte van verdeling van de notaris. Dus de notaris maakt al een concept. En dat wil de bank ook al zien.
Die wil dat al zien, ja.
En als
allemaal te voorkomen.
Ja, en als al die stukken er zijn, dan gaat de bank eigenlijk de aanvraag pas beoordelen. Dus
ja.
Op jouw vraag, van, ja, hoe gaat dat traject, hoe loopt dat dan allemaal? Ja, op een gegeven moment is er een convenant.
Ja.
Dat gaat dan, even zodat dat mensen niet samenwonen, dat naar een rechtbank gaat. Dat is ook het moment dat ik eigenlijk al aan de slag ga. Dus in de tijd dat het bij de rechtbank ligt, kan ik natuurlijk al valt mijn hypotheekadvies geven. Ik kan... kijken hoe gaan we het inrichten. Ik kan alvast een aanvraag indienen.
Ja.
Maar ik moet dan toch wachten tot die rechtbank een beschikking heeft afgegeven. En dan gaat het hypotheektraject eigenlijk verder pas bij een bank.
Ja. Ja.
En dan kan het ook nog even duren. Er zijn banken die best snel zijn, die het binnen een week regelen. Maar er zijn ook 1 of 2 partijen waar het gewoon 3, 4 weken duurt. Ja. Voordat ze met een uitslag komen.
Ja, precies. We hebben het echt wel over de maanden en niet over weken.
Ja.
En al zeker niet over dagen.
Nee.
Dat is echt wel iets om bij stil te staan, inderdaad. En dan gaat de handtekening eronder?
Ja.
En dan?
Nou ja, op het moment dat de handtekening, dus er is een aanvraag ingediend en de bank zegt oké, het kan. Mm-hmm. Dan noemen ze ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. En dat betekent eigenlijk dat de partner die het huis verlaat niet meer verantwoordelijk is voor de hypotheekschuld. Dus de partner die blijft, die krijgt de huidige hypotheek op haar of zijn naam.
Ja.
En een eventuele uitkoop, een overwaarde die gefinancierd wordt, daar gaat de bank ook mee akkoord. Ja, en dan gaan de partijen uiteindelijk naar de notaris toe. De notaris had al eerder een concept gemaakt. Die concept wordt definitief. Ja, dan komt het huis op de naam van de partner die in het huis wil blijven. En de uitkoopsom, de overwaarde, die komt op de rekening van degene die het huis gaat verlaten.
Ja.
En dan, ja, dan kan, dat is het moment, meestal iets eerder, want je hebt wel spel, maar eigenlijk het moment dat de partner die iets anders wil regelen of huren, dat kan natuurlijk eerder, maar als hij een huis wil kopen, is dat het moment dat hij ook vol aan de slag kan de markt opgaan om een huis te kopen.
Ja, precies. Precies. Ja. Hey, en valt dat vermogen dan van zo'n uitkoop, valt dat dan meteen in je box 3 voor dat jaar?
Nou ja, meestal koopt ergens natuurlijk lopende het jaar, dus niet. Maar vanaf 1 januari...
zou dat dan, wel gebeuren?
Ja, zou dat, natuurlijk zou dat, ja, als het boven de vrijstelling is, is het gewoon natuurlijk spaargeld.
Ja.
Vaak
en dat
zie je...
maakt niet uit als het voor een huis is? Want de vraag is of je natuurlijk binnen die paar maanden van het resterende jaar
een huis
kan kopen.
Nee, het is uiteindelijk natuurlijk gewoon spaargeld wat je...
Ja, wat
als
er
jij,
staat.
Nee, als je
wordt
nu
niet
een huis...
gekeken waardoor en waarom.
Nee, want als je nu een huis zou verkopen en het geld staat op 1 januari... je zou niet een ander huis kopen, is het ook gewoon spaargeld.
Ja.
Dus dat maakt niet uit. Vaak zie je wel als mensen natuurlijk aan de slag gaan... dan ja, hopen we snel een huis te kopen... Mm-hmm. En vaak wordt tegenwoordig natuurlijk als mensen een huis kopen ook nog wel een soort extra brief geschreven waarom iemand graag een huis zou willen hebben. En ja, ik zie in ervaring, ik ben natuurlijk zeker geen makelaar, maar het lijkt erop dat er ook verkopers daar best gevoelig voor zijn. En dan misschien zeggen, joh, we hoeven misschien niet de allerhoogste prijs, maar iemand die
dat
echt
iemand een gunfactor heeft.
Een gunfactor echt het huis moet, echt een huis nodig heeft. Dat je toch wel ziet dat ze redelijk snel aan een huis kunnen kopen. En dat is natuurlijk ook gewoon prettig.
Ja, zeker.
Zeker als die partner nog bij de andere partner woont. Ja, als het dan allemaal geregeld is, dan wil je ook graag wel beide op eigen benen gaan staan.
Ja. Hey, en ik weet even niet of je dat nu net noemde of dat je dat deed voordat we de podcast starten. Maar als er ouders zijn die eventueel kunnen helpen.
Ja. Ik weet eigenlijk ook niet of ik dat nu heb genoemd of eerder.
Ja.
Nee, nou ja, wat ik altijd ga berekenen is, wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden?
Mm-hmm.
Als ik op een punt kom dat ik zeg van ja, dit kan net niet. Dat moet natuurlijk niet op bizar vergelden, maar stel dat het gewoon net niet kan. Is altijd de vraag van, joh, zijn er andere mogelijkheden om misschien het gat te dichten? Ja, een van die mogelijkheden zijn bijvoorbeeld ouders. Die kunnen helpen. Ja, als ouders vermogen hebben of als ouders bijvoorbeeld heel veel overwaarde in hun woning hebben en een goed pensioen. Ja, dat zijn mogelijkheden die we in de praktijk vaak benutten om toch iets rond te krijgen. En ik merk wel vaak dat ouders het natuurlijk ook wel vervelend vinden voor hun eigen kinderen als ze gaan scheiden. En misschien ook wel prettig vinden voor hun kleinkinderen als die in een huis kunnen blijven wonen of snel een ander huis vinden. Ja, dat ze dan toch bereid zijn om te helpen.
Ja.
Dus dat is wel iets wat ik altijd eigenlijk al in het begin in een intake meeneem. Zijn er nog andere mogelijkheden die misschien het plaatje rond kunnen maken? Want ja, het is zonde om het gewoon niet te benutten.
Nee.
En heel vaak is het antwoord ook, ja, dat weet ik niet. Maar wel iets wat ik ga bespreken met mijn ouders. En ik kom ook heel regelmatig tegen dat ouders dan graag even contact met mij willen hebben. Van, joh, wat betekent dat dan voor ons? Ja, en dat is soms ook niet makkelijk. Zeker als ouders natuurlijk meer kinderen hebben. Ja, wat betekent dan als je de ene helpt? Maar het is zeker een iets wat meegenomen
iets kan worden. Iets waarnaar gekeken
ja,
wordt.
Ja, zeker.
Ja, hey, en dat kan dan op allerlei manieren, neem ik aan. Ouders kunnen een schenking doen. Of je gaat officieel huur betalen aan je ouders. Maar is dat dan nog een voordeel ten opzichte van
een
hypotheek?
Vaak wat je ziet is dat we gewoon een bedrag tekort komen.
Ja.
Ja, dan heb je eigenlijk op dit moment als ouders twee opties. Je kan het bedrag schenken. Of je kan het, afhankelijk of die partij die optie hebt, noemen ze een leen-schenkconstructie. Dus dan lenen de ouders het geld.
Ja.
Maar spreken ze ook af met het kind van, joh, de lasten die je hebt. Stel dat je elk jaar 5000 euro lasten hebt. Die schenken we jou jaarlijks.
Ja, precies. Dat die weer onder die schenkingsbelasting blijft.
Ja, en de bank ziet een schenking of een leen-schenkconstructie dan eigenlijk als eigen geld. Okay. Omdat er geen lasten zijn, dus dan kan je dat extra meenemen.
Nee, want anders als je je ouders rente moet gaan betalen, dan maakt het natuurlijk niet uit of het via de bank komt of via je ouders.
Nee, het is niet als jij mogelijkheid
want
om 50 om te
brengen ze hem dan naar beneden, de hypotheek die je nog bij de bank krijgt? Als de bank weet van, hey, 100.000 euro komt bij je ouders vandaan en daar betaal je rente voor.
Ja.
Kan je dan 100.000 euro minder lenen?
Ja, het ligt een beetje aan de rente of het precies 100.000 euro. Maar het is eigenlijk, je moet eigenlijk zien, als je 5 ton kan lenen, 500.000 euro kan lenen.
Ja.
Dan is het maximale wat je kan lenen. En hoe je dat leent en bij wie, maakt dat niet uit. Of dat 5 ton bij een bank is of 4 ton bij een bank en een ton bij een ouders. Maar niet 5 ton bij een bank lenen plus nog een ton waar je ook lasten hebt. Want dan zouden de lasten ook te veel. En een bank rekent hoeveel lasten kan je eigenlijk maandelijks hebben.
Ja.
Waarbij het nog steeds verantwoord is.
Ja, ja, ja. En bij zo'n constructie, als de ouders nodig zijn, zit je dus ook eigenlijk wel tegen een tophypotheek aan al.
Ja, sowieso.
Want anders zou het niet nodig zijn. Of het houdt gewoon je lasten laag. Dat kan natuurlijk
kan het last,
dat het niet per se nodig is, maar dat het wel de ruimte biedt om wat minder aan hypotheek te moeten betalen.
En vaak zie je bij een scheiding, als je dat hebt, om het rond te krijgen, zeker als een van de partners in het huis wil blijven, dat het echt dat ze eigenlijk meer lenen dan normaal toegestaan is.
Ja.
En dat kan ook, want je mag, als je bent dat je gaat scheiden en je blijft in de woning, dan heeft eigenlijk de overheid gezegd van, we willen woningbehoud wel stimuleren.
Mm-hmm.
Ook omdat mensen anders, zeker met kinderen, een ander huis moeten gaan regelen. Dus banken hebben de mogelijkheid om minder strenge voorwaarden te stellen.
Ja.
En eigenlijk doen alle banken dat ook. Dus dat betekent dat je, stel dat jij normaal een huis zou kunnen kopen of een hypotheek zou kunnen krijgen in een normale situatie van 400.000 euro, kan het best wel zo zijn dat je met een bestaande hypotheek van 500.000 euro in een echtscheiding dat wel zou kunnen krijgen.
Oké.
En dat is wel iets wat veel mensen niet weten. Er komen mensen natuurlijk ook, dat vind ik ook wel eigenlijk het mooiste start als mensen bij mij komen. Ja, ik heb zelf een berekening gemaakt en ik weet dat het niet
gekeken.
Kan. En dan ga ik uitleggen, dat vind ik knap. Want hoe heb je dat dan berekend? Ja, ik heb een tool, wij berekenen het, prima tool.
Ja.
Maar dan kan je niet echtscheidingsberekening maken. Dus het kan best wel zijn in een specifieke situatie dat iemand veel meer, een veel hogere hypotheek kan krijgen dan zij zelf verwachten.
Ja.
Dus dat het toch meer mogelijk is.
Ja, dus eigenlijk zeg je van, ga vooral naar een expert toe, naar een specialist om te kijken en er met je mee te denken.
Ja.
Want er zijn veel meer opties dan je in eerste instantie misschien zou verwachten.
Nou, het zou heel erg natuurlijk jammer zijn als je in een relatie uit elkaar gaat. Je hebt het als wens om in een woning te blijven. Het niet goed hebt uitgezegd. En vervolgens dan allebei zeggen, dan gaan we toch maar de woning verkopen en iets heel moeilijk gaan huren. Tegen misschien een veel te hoge huurprijs.
Ja.
En ze komen 2 jaar later mij tegen en ik had gezegd, dat had makkelijk gekund.
Ja,
dat is niet zo'n hele leuke opmerking. Die zou ik waarschijnlijk dan niet zeggen, maar wel denken.
Maken. Nee, maar
dat zou gewoon
wel
zonde zijn.
Ja. Ja, en ik snap wel wat je bedoelt. Want dat is natuurlijk ook de kanttekening die we erbij moeten zetten. Je mag misschien maar voor 1400 euro een hypotheek afsluiten. Ja. Maar vervolgens word je gedwongen om tegen 1800 euro in de vrije sector te gaan huren.
Ja.
Dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde dingen. Dus dat daar naar gekeken wordt. En wat ik me ook nog wel kan herinneren. Ik had toenertijd het voordeel dat ik een volledig aflossingsvrije hypotheek nog mocht afsluiten.
Ja.
Dat was toen de mogelijkheid. En natuurlijk met de uitkoopwaarde die ik kreeg. En de aflossingsvrije hypotheek kon ik mijn hypotheek op een goede manier bolwerken.
Ja.
En nog steeds een heel fijn leven leiden. En dat is natuurlijk ook wel anders. Want dat mag niet meer.
Nee, maar sowieso is al een tijd ingevoerd dat banken zeggen, je mag niet meer dan 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij financieren.
Ja.
En zeker bij echtscheidingen is dat wel prettig, meer aflossingsvrij. Want ja, je kan natuurlijk zeggen, een aflossingsvrije hypotheek heeft het nadeel dat je misschien over 30 jaar nog steeds met een schuld zit. Maar bij een scheiding zie je vaak dat je vooral op de korte termijn, zeker als er bijvoorbeeld kinderen nog een bepaalde, stelt dat kinderen nog 6, 7 jaar in huis wonen.
Ja.
Dat je zegt, ik wil die 6 jaar tussen aanhalingstekens overleven. Ja, dan zijn de lagere lasten bij een aflossingsvrije hypotheek, je betaalt natuurlijk alleen rente en geen aflossing, best wel prettig. Dat kan nog steeds tot 50% van de marktwaarde. Alleen niet bij alle partijen. Want gisteren zijn de eerste twee partijen, Rabobank en ASN Bank, overgegaan. En die hebben dat beperkt zijn wat verschillende regels, maar even in hoofdlijnen, tot 30% van de waarde van de hypotheek.
Die mag nog maar aflossingsvrij.
Ja, dan heeft de Rabobank wel weer een uitzondering dat ze een paar jaar nog echtscheidingssituaties gaan faciliteren. Maar je zal zien dat dat dus in de toekomst moeilijker gaat worden.
En dat heeft ongetwijfeld een reden. Weet je waar dat vandaan komt?
Nou, het komt. Het grappige is, de reden waarom partijen dat doen, dus hebben een hele mooie uitleg waarom ze dat doen, zijn voornamelijk vanuit Europees beleid. Okay. Daar is gezegd van, joh, je moet toch daar op gaan letten. Ik denk dat het beleid dan anders is in Nederland dan misschien in een Italiaanse situatie. Maar in Nederland, de partijen die het erover zeggen, hebben AFM, Nederlands Bank, die zeggen nou, wat ons betreft mag het nog steeds 50%. Dus ASN, Rabobank en straks ook per 1 juni ABN AMRO zijn dus eigenlijk strenger dan wat ja, de Nederlandse wet daarover gaat zeggen. En ik vind daar wel wat van, want ik snap heel goed dat je mensen niet in de toekomst in de problemen wil helpen. Maar ik vind dit heel betuttend. En ja. Ik denk dat je beter aan de kant zou zeggen, ga zorgen dat alle adviseurs gewoon echt hun klanten goed adviseren. En niet alleen snel hypotheken zeg maar verkopen tussen aanhalingstekens, maar vooral gaan kijken naar
echt
de klant.
Gedegen, ja.
Wat is gewoon verantwoord nu, maar ook op langere termijn? Eigenlijk is die verplichting er gewoon. En dan hoor je gewoon eigenlijk bij elk hypotheekadvies gewoon een soort financieel plan te maken. Ja, dan met 50% aflosvrij kom je echt niet in de problemen. Tenzij er echt extreme dingen gebeuren. En de totale wereld staat op zijn kop en het gebeurt allemaal bij jou. Maar in de regel gaan mensen dan niet in de problemen komen. En door deze verslechtering of verzwaring door de partijen, met aflosvrij dat nog maar 30% mag zijn, ja, gaan er misschien juist mensen het lastig krijgen in de toekomst. Zeker als er wat veranderd moet worden bij echtscheiding.
Nou ja, zeker. Zeker. En de kans dat je het dan rondkrijgt wordt natuurlijk steeds kleiner.
Dat wordt dan gewoon lastiger. Terwijl juist het beleid was, we willen mensen dat woningbouw,
ja,
willen we stimuleren, zodat mensen in moeilijke situaties toch kijken als het verantwoord en betaalbaar blijft, dat ze in de woning kunnen blijven.
Ja, ja.
Het lijkt
een beetje op wat we natuurlijk ook wel vaker zien. We controleren of we handhaven niet goed genoeg.
Ja.
En dan gaan we de hele wet maar omgooien. Terwijl eigenlijk de regels al heel goed en heel duidelijk zijn. En als die gevolgd worden,
ja,
dan is er eigenlijk geen probleem.
Tuurlijk zijn er in elke branche heb je ook adviseurs die het minder nauw en wel geloven.
Ja.
En ook zijn er klanten die in problemen komen. Maar het is zo'n klein deel op dit moment. Je ziet toch wel stijgende waarden.
Van de woningen.
Van de waarde van de woningen.
Ja, ja.
En dan maar 50% aflosvrij. Iedereen die na 2013 een hypotheek afgesloten gaat al aflossen. Dus elke maand wordt jouw hypotheekschuld lager. Ja, ik vind het heel gek dat ze het hebben gedaan. En ik zie ook best wel wat partijen, hoor, ook wat brancheorganisaties echt zeggen van, het is gewoon geen goede zaak.
Mm-hmm.
En ik denk op de lange termijn dat een aantal dingen dit gewoon in de weg gaat zitten. Bijvoorbeeld ook doorstroming. Ja. Als mensen juist naar andere woningen moeten gaan, dan denk ik dat het geen goed beleid is.
Nee, nee.
Dus ik hoop dat nog ergens mensen in de Ivoren Toren bij Rabobank, ASN en ABN AMRO er nog eens bij na gaan
denken. Zullen we de podcast even doorsturen? Dan kunnen ze mee gaan luisteren.
Ik wil heel graag eens een keer met hun over discussiëren.
Ja, ja. Nou ja, zeker omdat je het iedereen gunt. En dat raakt ook meteen aan wat we daarnet al zeiden. Het lijkt zo'n financieel en juridische aangelegenheid. Maar in werkelijkheid is het ook voor een heel groot gedeelte gewoon iets emotioneels.
Ja, zeker.
Ik kreeg toentertijd bijvoorbeeld geen sociale huurwoning. En waarom niet? Ik stond al jaren niet ingeschreven. Tegenwoordig heb ik wel eens mensen horen zeggen van, iedereen, getrouwd, niet getrouwd, schrijf je te alle tijden in, want je kan niet in de toekomst kijken. En als je aan de beurt bent, heb je heel veel jaren nodig. Maar ook omdat, ja, ze zeiden toen van, je kiest voor co-ouderschap. En dat is volgens mij tegenwoordig vaker regel dan uitzondering. En bij co-ouderschap krijg je gewoon geen urgentie, want de kinderen kunnen ook zo lang nog bij je ex-partner blijven. Wacht even, hoe dan? Ouders zijn daar natuurlijk absoluut geen voorstander van.
Nee.
En juist door die aflossingsvrije hypotheek had ik de mogelijkheid. Dus en als dat moeilijker gemaakt wordt, wordt het alleen maar veel ingewikkelder. Nee. En helemaal in deze tijd, want waar ga je dan wonen?
Nou ja, dat is
dus
denk ik
een
ook
nieuwe woning kopen met je overwaarde, ja.
Ja.
Goedkoper kan je bijna niet wonen, nee. Denk ik.
En dat is als je natuurlijk helemaal terugfiltert. Dat is eigenlijk ook het eerste wat ik ook al bespreek in een intake en kennismaking. Wat zijn de plannen? En, ja. Want als iemand heel zegt, ja, we gaan het huis verkopen, we gaan allebei iets nieuws kopen. Ja, dat is toch wel goed om ook even een wake-up call. Zo makkelijk is het niet om huis te kopen. Zeker niet in een bepaalde prijsklasse.
Ja.
Je bent niet de enige die wil kopen. Dus hoe realistisch is het plan?
Ja,
of ja, dan gaan we wel wat huren.
Ja.
Ja, in een vrije sector zal het nog wel lukken. Ook niet heel makkelijk tegenwoordig.
Ook maar niet,
ja,
nee.
Heb je enig idee, heb je onderzoek gedaan tegen welke huurprijs je dan iets zou kunnen krijgen?
Ja, ja. Maar dit zijn dus echt wel, dat is wel hoe jij hem aanvliegt. Inderdaad van, hé, maar welke andere opties zijn daar en ga die onderzoeken.
Nou ja, wat ik belangrijk vind, als je meer tijd investeert in het eerste gesprek, in de kennismaking, in de intake, heb ik daar later als adviseur profijt van. Want je kan veel sneller schakelen. Een mediator heeft er profijt van, dus de klanten hebben er profijt van. Ja, en het is niet zo heel zinvol om lopend een traject, stel dat het een moeilijk traject is geweest en mensen zeggen, ja, we staan nu op het punt om een handtekening te zetten. En dan nog even wat nieuwe dingen gaan aan. Heb je trouwens daar ook nog over nagedacht? Ja, dat is voor niemand prettig.
Nee,
dat
zou
ik zelf ook heel onprettig vinden. Ja, en ik heb een heel simpel soort stelregel. Kijk altijd wat je jezelf of wat je kinderen zou adviseren. Ja, zo zou ik niet, als ik mijn kinderen zou aangaan, zou ik niet met ze omgaan. Dat doe ik dus met mijn klant ook niet.
Nee, precies.
En hoe meer zij weten, hoe beter ze voorbereid zijn.
Ja.
Ik werk vrij veel met een aantal zelfde mediators. Ja, dan weet ik ook dat je daarvoor ook altijd even een gesprek hebt. Voor, wat speelt er? Wat zijn de dingen? Wat zijn eigenlijk? Wat heb je besproken? En dan kan je beide op dezelfde voet verder. En dat is gewoon, vind ik, heel
erg. En kan je heel snel schakelen.
Ja.
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 Ja. Ja. Ja, weet je, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook altijd over die helderheid, die duidelijkheid. En ja, ik zeg altijd in mijn werk, geldstress is voor een heel groot gedeelte het missen van de controle. Dat je gewoon niet meer de regie hebt, dat je niet aan het roer staat en kan bepalen hoe wil ik nou dat het gaat. En dat is eigenlijk hierbij ook.
Ja.
He, na een gesprek met jou of met een andere hypotheekadviseur heb je gewoon helderheid en duidelijkheid. En kan je in ieder geval gericht iets gaan doen. En ben je weer in controle en heb je de regie in het uitzoeken van welke variabelen moeten we zien te achterhalen.
Ja. Nou, wat vooral belangrijk is, je kan weer een stap verder.
Ja.
Ik zie het eigenlijk als je een traject hebt waar je
stap
maar,
voor stap, ja.
Ja, en stel dat je 30 stappen moet nemen. Hè, want je hebt natuurlijk ook met het ouderschapsplan en een heleboel dingen die je moet regelen.
Er komt heel veel op je af waarvan dit één ding is.
Ja, ja, en dan wil je ook gewoon een aantal stoplichten op groen kunnen zetten. Maar ook niet altijd wat wenselijk is. Maar het is ook prettig uiteindelijk dat je ook een aantal stoplichten gewoon op rood kan zetten. Kan je er even over nadenken? Kan je er ook even over behalen? Ik heb niet altijd goed nieuwsgesprek met mijn klanten.
Nee, ik kan er ook even aan wennen.
Maar laten ze dus altijd terugkomen en zeggen, ja, het was niet heel leuk om te horen. Maar ja, wel prettig dat je het gewoon gezegd hebt.
Ja, precies.
En halve antwoorden hebben mijn klanten ook niks aan.
Nee, absoluut. Want rode stoplichten zijn misschien niet leuk, maar wel heel hard nodig om ook te weten. Hè, je moet en de mogelijkheden en de onmogelijkheden weten. Hey, en wanneer is het slim om naar een bredere financiële planning te kijken dan alleen de hypotheek? Want dat zal je ook meemaken.
Nou ja, een hypotheekadvies is altijd een stuk financiële planning. Want je kijkt natuurlijk niet alleen, kan je de hypotheek op jouw naam krijgen?
Mm-hmm.
En kan je de lasten betalen? Maar ja, goed, er kan ook wat gebeuren. Zeker als je natuurlijk in een scheidingssituatie, je bent alleen. Vanuit gegaan dat iemand op dat moment alleen is.
Ja.
Ja, dan is niet meer, als stel dat er jou wat gebeurt, je raakt je baan kwijt, je wordt arbeidsongeschikt. Ja, dan heb je niet meer het inkomen van je partner. Misschien wel voor de kinderen, maar ja, goed, de partner zal niet meer je huis gaan betalen. Dus daar moet je wel over gaan nadenken, oké, wat betekent dat? En als je het niet over nagedacht, ja, wat kan je eraan doen? En eigenlijk hoort dat ook in die keuze die je dan kan maken.
Ja, in een bredere financiële planning.
Zeker.
Qua mogelijkheden.
Ja. En ook,
ja, en onmogelijkheden.
Ja, en ook afspraken die je gaat maken. Hè, want je moet er wel over nadenken. Ook een partner, een van de twee kan overlijden.
Ja.
Ja, dan moet je wel even nadenken, ook voor de andere partner. Want als die bijvoorbeeld in de afspraak bijvoorbeeld de kinderen, ja, één keer in de twee weken, 3 dagen ziet. En dan de kinderen misschien altijd moet doen. Ja, dan moet je wel rekenen. Wat betekent dat dan voor die andere partner? Want dan kan je zeggen, ja, dan blijf ik wel werken. Maar ja, als die kinderen, je moet wel iets regelen.
Ja,
zeker als dan een andere partner voor het stuk opvang neemt. Dat zijn wel dingen waar je niet zo heel snel bij stil zal staan. Maar wat ik wel gelijk meeneem in een advies. Ja. Van denk daar in ieder geval over na. Je hebt niet overal een oplossing voor. Hè? Want soms is het ook gewoon accepteren. Ja, je hebt dat. Maar het is beter wel te weten dan dat je ermee geconfronteerd wordt.
Nou ja, zeker weten.
Ja.
Ja. Dan heb je er in ieder geval over nagedacht. En ik kan me herinneren dat toen ik alleen kwam te staan, dat ik ook al heel snel een testament bijvoorbeeld heb opgesteld.
Ja.
Juist omdat je op dat moment alleen bent en een eigen huis hebt. En in mijn geval 3 kleine meisjes.
Zeker.
Wilde ik dat heel goed geregeld hebben. Zodat mijn huis ook een stukje backup was voor degene die daarna de verzorging zou krijgen. En of dat dan hun vader zou zijn of, als die er ook niet meer zou zijn, een voogd. Dat daar financiële ruimte kwam vanuit dat huis voor de kinderen.
Ja.
En dat wil je gewoon vastleggen. Ja.
Nou ja, dingen wat je bijvoorbeeld veel ziet is dat mensen een overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten. Hè? Dus dat een uitgekeerd wordt als een van de partners overlijdt. En vaak wordt er gedacht, oh ja, die kunnen wel stopzeggen, want het is toch op het andere leven. Maar ja, als die ene partner één bijvoorbeeld nog ook een deel van de kinderalimentatie. Ja, kan dat gewoon een dekking zijn? En wat je niet moet vergeten, vaak wordt er bij een pensioenregeling natuurlijk bij overlijden een pensioen voor de partner is er nog. Maar als je uit elkaar gaat, kan dat vervallen of vervalt dat?
Ja.
Dat je toch dat plaatje weer krijgt. Hoe staat die ander dan voor? Hoe werkt dat dan?
Ja.
Want op een gegeven moment, jij hebt geen inkomen meer en had je misschien wel eerder op gerekend. Ja, en als een,
en kan je dan nog blijven wonen?
Zeker, dus het kan helemaal niet zo slecht zijn om als vervanging van alimentatie daar toch iets door te laten lopen of juist iets te gaan regelen.
Ja.
En dat hoeft dan misschien niet een hele lange periode, maar misschien zeker wel tot bijvoorbeeld de kinderen 18, eigen benen staan.
Ja. Jeetje. Ik hoop niet dat we hem te technisch hebben gemaakt, maar volgens mij niet. Volgens mij zit hij nog heel goed in dat het voor iedereen te begrijpen is. Hey. Stel dat er nu iemand luistert en die denkt, het speelt bij mij of het gaat misschien spelen. Wat is het allerbelangrijkste advies wat je dan zou geven?
Kom zo snel mogelijk bij mij langs.
Ik hoorde hem aankomen. Is eigenlijk precies waar we daarnet mee begonnen. Hè?
Het is een flauwe, het is natuurlijk een flauwe opmerking.
Maar het is echt ongelooflijk belangrijk om,
En dat
om je
is juist
licht op te steken.
Ja, en dat is gewoon anderhalf uur. Krijg van mij gewoon even een mini-college. Waar moet je op letten? Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden?
Ja.
En zeker ook als je een mediator hebt ingeschakeld, kom heel snel in het traject, bij mij of bij een andere hypotheekadviseur, maar ga dat gewoon doen.
Ja.
En ik snap dat het allemaal tijd kost, dat het allemaal geld kost. Maar het gaat uiteindelijk veel langer kosten als je dat niet doet.
Ja, precies.
Dat is gewoon mijn ervaring. En hoe langer het gaat duren, hoe groter ook het risico is dat er bepaalde zaken steeds minder goed gaan lopen. Ja. Ja, en als je er goed uit wil komen met elkaar, je kiest bijvoorbeeld voor mediation, je gaat het dan niet rekken of door geen goede keuzes in het begin te maken, dat straks de boel ontploft en je het niet via mediation gaat oplossen.
En ik denk dat je het ook niet groter moet maken dan dat het is, want ze komen bij jou in eerste instantie voor een adviesgesprek.
Ja.
En daarna gaat hij doorlopen. Maar doe in ieder geval dat adviesgesprek. En denk ook niet dat deze podcast daar een vervanging voor is. Want het is belangrijk dat jij echt 1-op-1 meedenkt met alle variabelen die er zijn. Dus niet alleen deze podcast is natuurlijk ontzettend waardevol. Maar is geen vervanging voor het gesprek wat gewoon helemaal aan het begin met
Hier heb je ook geen tool. Stel dat je ooit je eerste huis wil kopen, kan je best wel een tool vinden op internet. Wat kan ik ongeveer lenen?
Ja.
Maar als je al een huis hebt, dat hebben we helemaal niet besproken, maar je hebt wat ze noemen een fiscaal verleden.
Ja.
Ja, een half fiscaal verleden. Dus je gaat al dingen meenemen. En wat betekent dat?
Ja.
En het is voor de een weer ander veranderen. En je hebt al een huis. Je hebt met overdragen
te maken. En we hebben verschillende
hypotheekdelen.
En misschien moet de ene deze hypotheek meenemen en de ander die houden.
En in zo'n eerste gesprek zie ik vaak mensen met een wenkbrauwfrons. Daar moeten we dus ook over nadenken. Ja, gelukkig ga ik een aantal dingen aanroeren. Ja. Je hoeft natuurlijk niet overal over na te denken, want dat regel ik.
Ja.
Maar het zijn wel dingen die besproken moeten worden.
Ja.
En ergens in het traject, dan kan je beter in het begin doen dan altijd.
Ja, precies. Ik heb hier ook de vraag staan, zie ik. Met wie moeten ze dan als eerste praten? De mediator, de advocaat, de hypotheekadviseur of de financieel planner? Volgens mij.
Eigenlijk,
alles tegelijk opstarten.
Een advocaat niet. Want,
liever niet.
Je kan beter met een mediator, want tenzij het natuurlijk echt gebroeierd is en je hebt geen andere optie. En een goede mediator zal altijd na een intake ook gelijk zeggen wie is jouw hypotheekadviseur en daar ook contact mee opnemen.
Ja, heel
goed. En doe in ieder geval de mediators waar ik altijd mee werk. En om dat aan te geven, ik heb ook wel eens een convenant onder ogen gezien. Was alles rondgetekend, al bij de rechtbank. Ik had de klant nog niet eerder gezien. En mijn eerste berekening blijkt, ja, het kan helemaal niet wat jullie willen. Moet het hele traject opnieuw.
Ja.
Ja, dat kost alleen maar extra geld, maar vooral extra tijd.
Tijd, frustratie.
Ja. En de frustratie was hier dat ik alleen de boodschapper van het slecht nieuws was. Heb ik ook proberen uit te leggen. Maar ze waren niet, ja, achteraf waren ze heel blij met mij, omdat het goed geregeld was. Maar het is natuurlijk niet voor mij een heel fijn gesprek.
Nee, absoluut niet.
Dus wees ook altijd kritisch als je een mediator hebt en die begint niet over een hypotheekadviseur en je hebt gewoon een koophuis, dat je ook even scherp bent waarom dat niet is, want dat zou gewoon heel snel moeten.
Ja duidelijk.
Zoals
duidelijk.
Ik andersom ook altijd, als ze geen mediator hebben, gelijk aangeven, joh, heb je een mediator? Tuurlijk kan je proberen om mezelf uit te kopen, maar dan zeg ik nog altijd, probeer, ga in ieder geval eens één gesprek aan of het iets is voor jullie.
Ja.
Want in de praktijk blijkt het niet zo makkelijk om er samen uit te komen. Ik heb best veel voorbeelden dat mensen zelfs al via internet een soort vaststellingsovereenkomst of convenant hebben gemaakt.
Ja, dat hoor je tegenwoordig heel veel. Ja, daar zijn ze te vinden.
En dan komen ze bij mij aan tafel en dan denken ze dat ik een halve mediator ben. Ja, dat ben ik niet. Ik ben de hypotheekadviseur.
Ja.
En dan komen,
maar je signaleert dingen.
Ja, en dan kom je een vraag en dan zie ik iets staan en denk ik, oh, iemand heeft ooit geld gestoken in het huis. Wat hebben jullie afgesproken? Ja, dit. En dan zie je dingen om me over. Ik zeg, ja, dat staat niet op papier. Er staat iets anders. Oh, ja. Dus dat is, dus laat je gewoon informeren. Dat is
uiteindelijk zijn experts er niet voor niks.
Nee.
En je kan heel veel vinden op internet. En je zou het al helemaal kunnen voorbereiden.
Zeker.
Maar ga wel naar de mediator van, joh, dit is wat wij bedacht hebben. Dit is wat wij willen.
Ja.
En zo willen we dat het eruit ziet. En dan zal die altijd toetsen van, is dit inderdaad de manier waarop dat moet.
Ja,
en kan.
Zeker.
Ja. Hey, en als allerlaatste vraag, Pascal, om te gaan afronden. Als je als luisteraars één ding uit deze aflevering moet onthouden, wat zou dat zijn?
Ja, dan kom ik toch terug waar ik eigenlijk steeds mee begon. Ga op tijd aan de slag. Schakel op tijd de juiste mensen in.
Ja.
Want die hulp heb je
daar
gewoon nodig.
Daar houden we het bij.
Ja,
op tijd beginnen. Hey, ik zal in de show notes jouw gegevens noteren, waar mensen jou kunnen bereiken.
Heel graag.
Dus mocht je nou denken van, hey, bij Pascal moet ik zijn, of een vraag hebben voor Pascal, dan zie je in de show notes waar je hem kan bereiken. Dank je wel voor je heldere uitleg, want een scheiding is uiteindelijk al ingrijpend genoeg. En dan helpt het enorm als iemand op een rustige en een begrijpelijke manier kan uitleggen welke keuzes er zijn rondom het huis en de hypotheek. Herken je jezelf nou in dit onderwerp? Dan hoop ik dat deze aflevering je meer overzicht en rust heeft gegeven en ervoor zorgt dat je verder kan. Is er iemand aan wie je moest denken tijdens het luisteren? Dan is dat vaak niet voor niets. Stuur deze aflevering dan vooral door. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Volg Uitkomen met je Inkomen dan op je favoriete podcastkanaal om niks meer te missen. En dacht je aan iemand tijdens het luisteren? Deel deze opname dan vooral. Vaak doe je een ander daar een groot plezier mee. Mij maak je heel blij door deze aflevering een like te geven. Dan wordt die nog beter gevonden door anderen. Dankjewel voor het luisteren. Stay tuned en tot de volgende keer.